Goedenavond allemaal. Hebt u allemaal een stoel kunnen vinden? Bijna. De zevende toerustingsavond alweer van 2019 en ook de laatste in 2019. Zijn er mensen die vanavond hier voor het eerst zijn? Kijk, dan zijn de mededelingen die ik doe in ieder geval niet voor niks. Trouwens ook niet gratis. Iedereen hartelijk welkom. Wij kijken uit naar een geweldige avond. Jacques, ook jij welkom voor de zevende keer. Wij kijken uit naar wat God jou gegeven heeft om ons, aan ons door te geven. In verband met de veiligheid. Die grote openslaande deuren daar, dat zijn de vluchtdeuren. Mocht er paniek uitbreken, dan weet u waar u naartoe moet. Voor alle duidelijkheid, er zijn op dit moment ook ouderavonden bezig. Dat hebt u gemerkt als u uw auto wilde parkeren, denk ik. Om het kwartier gaat er een zoomer in de school. Dat is geen alarm, dus je hoeft niet naar buiten te rennen. Dat is omdat om het kwartier de docenten en de ouders wisselen van leraar. Mocht u naar het toilet willen, alle oranje deuren in de gang zijn toiletten. En we maken vanavond geen onderscheid tussen dames en heren toiletten. U mag in het hele gebouw niet roken. Dus dat zou ik ook niet doen, want de kosten zitten erbij. Die zitten hier achter mij, dus levensgevaarlijk. Nu word ik even concreet. Ik heb vorige keer een oproep gedaan om geld te doneren of in de doos of op bankrekening. En iemand sprak mij aan en zei, hoeveel komen jullie tekort? Wij komen 100 euro per avond tekort. Gemiddeld wordt er 2 euro per persoon hier gegeven. En we hebben eigenlijk 3 euro en misschien wel 3,5 euro nodig. Dus als u nog even een keer in uw beurs wil kijken, Sinterklaas is nu voorbij. De enige erkend christelijk protestantse heilige is verdwenen. En voor de kerstdagen kunt u ongetwijfeld iets vrijmaken voor wat u hier doet. Want ik weet niet, wie is er bij Filia geweest bij het concert in de hervormde kerk in... Juist. In Aalburg. Dat kost, als ik goed begrepen heb, 14 euro. Voor 1 avond, die u waarschijnlijk allemaal weer binnenkort vergeten bent. Hier krijgt u levensvoedsel. Nou, voor 2 euro dat kan niet. Dus ik ga uit dat de boodschap duidelijk is. Er wordt een audio-opname gemaakt van deze avond. Als u daarvoor over de beschikking wil hebben, dan kunt u dat op onze website, die www.toerustingsaltena.nl, kunt u hem downloaden of beluisteren. Alle organisatoren van deze avond hebben zo'n badge. Mocht u aan het eind van de avond behoefte hebben om na te praten, dat kan natuurlijk met Jacques, maar dat kan ook met een van ons. Of als u gebed wil hebben, dan bent u daarvoor welkom. Dat is wat ik wilde zeggen. Zullen we de avond opdragen in gebed? Hemelse Vader, wat is het een zegen dat we u mogen kennen. We zijn bevoorrechte mensen. Dank u wel dat we vanavond hier mogen zijn, omdat we begeerig zijn om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, uw woord, de Bijbel is echt uw woord. U spreekt tot ons. En wilt u ook Jacques de wijsheid geven en zalven met uw Heilige Geest, zodat hij ook die dingen zal zeggen tegen ons die ons hart raken. Dank u wel voor deze avond. Wilt u ook diegenen die hier vanavond hadden willen zijn, maar er niet bij konden zijn, wilt u ook hen een zegen bereiden. Tot even uw naam alleen. Amen. Wij gaan samen zingen. En dat doen we vanavond staande. In tegenstelling tot alle andere avonden doen we ook staande zingen. Een bekende psalm, psalm 42. Het heigend hert der jacht ontkomen. We zingen 3 coupletten, ja.
Verlangt naar God, ja. uit Runeder. Waartoe zijt gij mij ontrukt? Voelt het oud vertrouwen weder. Zoek in hoogsten toch uw lucht, want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God en huil naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. De Heer zal uitkomst geven, Hij die dagen gunst verbiedt. In de nacht zingen daar ik hem verwacht, en mijn hart wordt eigen geden tot de heel leven zeven.
En ik weet dat er vanavond mensen zijn die zo hier naar binnen gekomen zijn en zeiden, wij kijken er naar uit. Als een heigentjert der jacht ontkomen schreeuwt naar water. We zijn hier gekomen om de mening van Jacques Brun te horen, of de mening van iemand anders. Wij komen om het woord van God te horen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zullen we dat lied zingen?
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, uw woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Mag nog een keer.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, uw woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Toen de Heer Jezus aangekondigd werd door de engelen in de velden Everda, toen zongen de engelen niet, maar toen zeiden zij, vrede op aarde. En volgens mij zijn er drie soorten vredes. Vrede in de zin van afwezigheid van strijd, geen oorlog, dat zou wel heel mooi zijn. En de tweede, de vrede met God. Als je vanavond hier bent, je hebt geen vrede met God, dan vraag ik je ernstig om erover na te denken en misschien samen met jou te bidden. Maar het bestaat ook nog zoiets als vrede van God. De vrede die in je hart kan zijn. Die de Heer Jezus had toen hij in de storm op het meer voor in de boot lag te slapen, terwijl de anderen zich te pletter roeiden. En die Petrus had toen hij tussen de soldaten lag te slapen en gevangenis, terwijl u en ik ons waarschijnlijk ernstig zorgen zouden maken. En die Paulus en Silas hadden toen ze in de gevangenis in de donkerste kerker zaten en begonnen te zingen lofliederen zoals wij vanavond ook doen. We gaan samen zingen Vrede zij u.
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Blijf in mijn vrede, blijf in mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Ontvang mijn geest, heilige geest. Hij wil u bidden, wees niet bevreesd. Ontvang mijn geest, heilige geest. Hij zal u leiden, wees niet bevreesd. Vrede zij u, vrede zij u. Kijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u. Kijk mij de Vader zond, zend ik ook u.
U mag gaan zitten, Jacques.
Ja, helemaal goed. Broeders en zusters. We zijn alweer toegekomen aan de laatste avond van dit seizoen. En ik wil tegen jullie zeggen dat het voor mij een voorrecht was om iedere keer hier weer te zijn. En het is wonderlijk om in deze tijd ook interkerkelijk samen te komen met elkaar. En te luisteren naar wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Ik hoop dat je door deze avonden bent opgebouwd, bent bemoedigd, toegerust, gevormd. Misschien heb je dingen aangeleerd, maar misschien heb je ook wel dingen afgeleerd. Dat zou ook mooi zijn. En stukje bij beetje heeft de Heer ook verandering gebracht om je meer en meer gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus. En als je goed geluisterd hebt, dan kan je ermee instemmen dat we in een tijd leven waarin deze brieven heel actueel zijn, die we met elkaar hebben overdacht. Omdat ik geloof dat we leven vlak voor de komst van de Heer Jezus en dat de kenmerken van de verschillende gemeenten vandaag ook heel actueel zijn. En zeker waar we vanavond over na wil denken, over de gemeente aan de brief aan Laodicea. En ik wil vragen of je met me mee wil bladeren naar Openbaring hoofdstuk 3. De zevende brief, de brief aan Laodicea. En we hebben daaraan de titel meegegeven, de trotse gemeente. De trotse gemeente, deze zevende gemeente. Het is een beetje jammer dat het getal 7 gekoppeld is aan deze gemeente, want 7 is het getal van de volheid. En het is tegelijkertijd de gemeente die er het minst positief uitkomt. Maar goed, daar kan ik ook niks aan doen. Openbaring 3, we lezen vers 14 tot en met vers 22. Daar staat in vers 14 het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. En ik heb het al eerder gezegd, elke brief heeft dus een visitekaartje. En dit is het visitekaartje wat de Heere Jezus afgeeft, met eerbied gesproken, aan de gemeente in Laodicea. Zo maakt hij zich aan deze gemeente bekend en we zullen vanavond zien waarom hij het doet zoals hij het doet in vers 14. We vervolgen in vers 15. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of was u maar heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. En wat is nou de reden, de oorzaak uiteindelijk? Nou, u zegt, vers 17, ik ben rijk en reeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En ik raad u, ik adviseer u, ik dring erop aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. En ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. En de maaltijd met hem gebruiken, het beeld van de gemeenschap, en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover dit gedeelte. De 7e brief die aan Laodicea. De eerste avond heb ik uitgelegd dat deze 7 brieven geschreven zijn aan 7 gemeenten in die tijd, in het voormalig Klein-Azië, in het huidige Turkije. Dat waren gewoon plaatselijke gemeenten en die hebben allemaal een brief gehad. En we hebben tegen elkaar gezegd, elke gemeente kon meelezen in de andere brieven. Ze kregen 1 origineel. En de kopietjes van de brieven die naar de andere gemeenten waren verzonden. Je kreeg allemaal een pakket. En 1 was er op jou van toepassing. Dus het was een brief, het waren brieven met betekenis voor de gemeenten destijds. In de tweede plaats geloof ik ook dat elke brief iets zegt over de tijd waarin wij leven. Dus dat het ook brieven zijn waar wij als gelovigen in 2019, maar ook als gemeenten in 2019, lering uit kunnen trekken. En in de derde plaats, de derde betekenis, de derde laag. Deze brieven zijn ook 7 perioden. En je voelt wel aan waarom ik dit zeg. Ik geloof dat wij in die 7e periode leven. Ik geloof dat voor ons vooral deze brief van toepassing is, althans voor de periode waarin wij leven, Laodicea. En dat is best wel een confronterende boodschap als je alles op je in laat werken. Ik hoop dat u de Bijbel leest en daarnaast misschien naar de televisie kijkt, naar het internet. Dat u de kranten naast legt. En dan zult u er niet aan ontkomen om te zeggen, ja, de dingen die wij in deze gemeente zien, die wij hier in deze brief lezen, dat zijn de dingen die we vandaag tegenkomen. Althans, als je eerlijk naar de situatie wil kijken. En wat ik merk, ik kom in heel veel gemeenten, van links tot rechts, en ik ontmoet heel veel christenen, alleen niet iedereen wil de realiteit onder ogen zien. En daarvoor ken ik jullie niet goed genoeg, of jullie wel de realiteit onder ogen willen zien, maar het is wel belangrijk. De Bijbel is een eerlijk boek. Ik heb vroeger in Rotterdam gestudeerd en daar volgde ik de opleiding makelaardij, assurantie en marketing. En in dat verzekeringswezen dan worden de polissen afgesloten en die worden ook altijd gekenmerkt door de kleine lettertjes onderaan. Dat zijn die letters die wel heel belangrijk zijn, die zinnen, maar waar je snel overheen leest. Hè? De globale lijn van de polis, die heb je wel te pakken en die kleine lettertjes, nou ja, dat zal wel. Maar als het dan zover is dat je aanspraak denkt te kunnen maken op de polis, dan merk je dat die kleine letters toch wel belangrijk zijn. Want ja, de schade waarvoor jij belde, ja, die is toevallig niet gedekt, mevrouw. Sorry, u had de kleine letters moeten lezen. Nou, de Bijbel is geen boek van kleine letters. De Bijbel is een open en eerlijk boek. En daar zijn we heel blij mee als het goed is. Alleen als je open en eerlijk bent, dan is dat ook vaak confronterend, of niet? Ik doe veel pastoraat en ik heb best wel wat boekjes gelezen daarover. En overal is de sleutel openheid, eerlijkheid. Probeer dat te praktiseren. Maar weet u wat ik ook ontdekt heb? Als je dat echt gaat praktiseren, dan zijn heel veel mensen er helemaal niet zo blij mee. Niet herkenbaar voor jullie? Dus de sleutel in de boekjes is openheid en eerlijkheid. En zodra je dat gaat praktiseren, één op één of in een gemeente, dan zeggen ze, ja, maar jij vloeit wel door. Je moet niet al te rechtvaardig zijn en niet al te goddeloos. En dan zie je dat openheid eigenlijk helemaal niet zo gewaardeerd wordt. Want openheid is ook confronterend. Nou, die zevende brief is een brief die heel veel zegt over de tijd waarin wij leven. En als je Bijbelstudie doet, ik heb dat denk ik al eerder hier gezegd, dan kan je dat op een hele eenvoudige manier doen. Je kan een bepaald woord uit een gedeelte halen en kijken waar komt dat woord nog meer voor. Maar het volgende wat je kan doen is ook dat je namen gaat onderzoeken. Wat betekent nou een bepaalde naam van een persoon of van een plaats? Nou, in dit geval is het al heel veelzeggend als je naar die naam Laodicea kijkt. Want daarmee wordt eigenlijk het probleem van deze gemeente, maar ook het probleem van de tijd waarin wij leven, geduid. Die naam die kan je opsplitsen in twee gedeelten, twee delen eigenlijk. Het eerste spreekt voor zich, dat is het woordje Laos. Nou, dat betekent zoveel als volk. En het tweede deel van die naam, dat is Dicea. En dat betekent zoveel als spreken, oordelen. Nou, je hoeft niet gestudeerd te hebben vanavond om het te begrijpen. Het gaat erom Laodicea, Laos en Dicea. Het volk oordeelt. Het volk spreekt. Dit is de tijd waarin we leven. Dus we kunnen naar huis. Dit is het allergrootste probleem. Want wat wil ik ermee zeggen? Als het volk spreekt, als het volk oordeelt, dan moet de Heere God zwijgen. En dat is hier aan de hand, want de Heere God, hij staat buiten. En de Heere Jezus, de verhoogde Christus, klopt aan de deur. Nou, je hoeft niet aan te kloppen als je al binnen bent, toch? Hij staat buiten. Dus hij klopt aan. Het volk spreekt, het volk oordeelt met als gevolg dat de Heere moest zwijgen. En als u alle zeven avonden geweest bent, als jij alle zeven avonden geweest bent, dan weet je dat de meeste gemeenten ook wel een compliment van de Heer Jezus, van de verhoogde Christus, ik benadruk het nog maar een keer, ontvingen, een compliment. Complimenten, dat waren die dingen die de Heer Jezus waardeerde in die gemeente. En dat was iedere keer weer verschillend. Maar als u de brief aan Laodicea leest, dan leest u geen enkel compliment. De verhoogde Christus, en geloof me, met eerbied gesproken, hij heeft zijn best gedaan om een compliment uit te kunnen delen. Om daarvan te kunnen gedachten. Maar hij kan er niet één vinden. Dat is aangrijpend. Hij komt niet tot één compliment. Nou, wat is nou één compliment? Dat is niet veel. Niet te veel gevraagd, toch? Maar in Laodicea, in deze brief, lezen we geen enkel compliment. Nou, dan is het wel ernstig gesteld, of niet? En dit is de enige gemeente waar de Heer Jezus geen compliment aan uitdeelt. De kenmerken van de laatste dagen. Nou, laten we maar gewoon beginnen in vers 14, waar de Heer Jezus zich voorstelt. En ik heb het al min of meer gezegd, hij stelt zich aan elke gemeente op een specifieke manier voor. En voor ons is dat soms een vraag, waarom openbaart hij zich nou op die manier? Waarom gebruikt hij deze woorden of deze beelden om zichzelf bekend te maken? Maar geloof me, de gemeente die deze brief ontving, daar viel het kwartje direct. Waarom hij zich openbaarde op de manier zoals hij zich openbaarde. Nou, hier zegt hij onder andere in vers 14, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Zo opent hij. Nou, dat is nogal wat. Dat woord Amen, dat komt van het Hebreeuwse woord aman. En dat betekent geloven. Letterlijk betekent het woord Amen, daarom ben ik soms wel eens blij met een Amen. Misschien bent u dat niet zo gewend om dat te roepen. Nou, je moet het ook niet gaan doen omdat het moet, want dan komt het niet uit je hart. Maar als het op je hart is, en je zegt eens van harte Amen, dat betekent, het is waar en zeker, ik stem er van harte mee in. Dat is de betekenis van het woord Amen, waar en zeker. Nou, geloven, het Bijbelse werkwoord geloven, luister goed, heeft alles te maken met waarheid en met zekerheid. En dat is wel eens jammer hoe wij het woord geloven vandaag gebruiken. Voor veel mensen impliceert het woord geloven onzekerheid. Maar in het licht van de Bijbel impliceert geloven altijd zekerheid. En heeft geloven altijd te maken met waarheid. Het geloof richt zich dan ook op de persoon en het werk van de Heer Jezus. Hij die zich geopenbaard heeft als de weg, de waarheid en het leven. En dit is belangrijk, dit is niet een stoffig theologisch verhaal of zo. Dit is heel belangrijk. Het geloof richt zich op de Heer Jezus. Waarom? Omdat in hem zekerheid, omdat in hem waarheid is geopenbaard. Dit zegt de Amen. Veel mensen zeggen vandaag, ik heb zoveel aan mijn geloof. Nou, ik wil daar niet heel ingewikkeld over gaan doen vanavond, maar bijbels gezien klopt dat niet. Je hebt niet zoveel aan je geloof. Je hebt heel veel, ja, je hebt alles aan hem in wie je gelooft. Dat is bijbelse taal. Maar veel hebben aan je geloof is een onbijbelse uitdrukking. Nee, je moet zeggen, ik heb heel veel steun aan de Heer Jezus. Hoe ervaar je die steun? Door in hem te geloven. Kijk, het geloof is het middel, het instrument wat mij aan de Heer Jezus verbindt. Jullie hebben allemaal geloof, hoorde ik eens een broeder zeggen. Geloof in je stoel. Je bent daarop gaan zitten vanavond, of niet? Wie van jullie heeft die stoel getest? Die heeft eens aan die stoel gevoeld van, ja, die pootjes die zie ik wel staan, maar zijn ze ook betrouwbaar? Houden ze mij wel? Voor sommigen is dat soms twijfelachtig als ze een stoel vastpakken. Nou, ik weet het. He, maar je hebt allemaal geloof in de stoel waar je op zit. Wat bedoel ik daarmee? Nou, je bent allemaal heerlijk ontspannen, vrijmoedig gaan zitten op die stoel. En je bent ervan uitgegaan, die stoel is mij aangeboden, die is betrouwbaar. En daar maak ik heerlijk gebruik van. Je gelooft in de betrouwbaarheid van die stoel. Nou, de zekerheid zat hem niet in jouw geloof zozeer, maar in de vastheid, de stevigheid van de stoel. En dit is belangrijk vandaag. Ons geloof kan aangevochten zijn, toch? Ons geloof kan bestreden worden. Ons geloof kan soms met twijfel gepaard gaan. Maar in de persoon In wie wij geloven is geen twijfel, is geen onzekerheid. En daarom moeten wij mensen leren om niet uit hun geloof of gevoel zozeer te leven, maar te leren leven uit de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Vast en zeker. Hoeveel mensen leven vandaag niet door hun gevoel? Als ze het voelen, dan hebben ze het. Zitten ze op de top, voelen ze het niet. Nee, het is niks in mijn leven. Nee, de Heer Jezus is dezelfde. Ik ben de amen. En ik besteed daar wat extra aandacht aan, omdat ik dat belangrijk vind. Ik ben onlangs 40 geworden. En ik had een broeder, ja, dat komt daar spontaan in me op, die feliciteerde me. En die mailde de tekst. Ik heb 40 jaar verdriet gehad van dit volk. Maar het was natuurlijk een grapje van hem, dat begrijp je wel. Maar ik vond hem wel leuk eigenlijk. Maar ik word iets ouder, ik ben nog niet heel oud. Maar met dat ik ouder word, kom ik er steeds meer achter. Het gaat niet zozeer om mijn geloof. Het gaat om hem in wie ik geloof. En ik leer steeds meer uit zijn volheid te leven. Nou, de Heer Jezus openbaart zich en daar ben ik zo blij mee. Dat deed hij toen en dat doet hij vandaag nog in deze turbulente eindtijd. Als de amen, als alles wankelt, daar wil ik naartoe, als alles wijkt, als zoveel onbetrouwbaar blijkt te zijn, als mensen onbetrouwbaar blijken te zijn, hij is de absoluut betrouwbare. De weg, de waarheid en het leven. En ik geloof in hem. Mijn geloof verbindt mij aan hem. Ja, sterker nog, maak mijn één met hem. En daarom ben ik een hoopvol mens. Dat zit niet in mij, dat zit in hem. En hij heeft mijn deel gemaakt aan die hoop. Hij heeft mijn deel gegeven daaraan, aan die waarheid. En die naam amen, die wordt dan toegelicht door te melden dat Jezus, dat hoef ik nu niet meer te zeggen, de trouwe en waarachtige getuige is. Waarvan getuigt hij? Hij getuigt van het vaderhart van God. Daar getuigt hij van. Hij is een getrouwe en waarachtige getuige. Waarvan? Nou, wat in het vaderhart van God is. Dat vind ik zo mooi. Ik vind die eerste tekst zo mooi. Dus de Heer Jezus is getrouw en waarachtig om het vaderhart van God te openbaren aan een wereld verloren in zonde en schuld. Er was er maar één op deze wereld die het vaderhart waarachtig, zoals het echt is, kon en kan laten zien. Jezus, de Christus. Daarom zei die stem uit die wolk, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Waarom naar hem? Hij is de waarachtige en hij is de getrouwe. En hoe ouder je wordt, hoe meer je ontdekt dat een mens leugenachtig is. En hoe je ziet dat ontrouw en onoprechtheid deze wereld vervult. Maar je houdt er één over. En misschien ken je dat proces wel in je leven. God gaat een proces met al zijn kinderen. Dat je de Heer Jezus alleen overhoudt. En dan ga je hoe langer hoe meer leren. Wat dat oude lied zegt. Ik moet de heiland met mij hebben. Want ik kan alleen niet gaan. Weet je, de Heer Jezus wordt steeds belangrijker voor je. Hij krijgt steeds meer waarde voor je. Hij is de persoon waar het om gaat. En ik vind het zo mooi dat je in hem mag groeien wat betreft genade en kennis. Je zal zeggen, je moet niet bij alle versen zo lang stilstaan. Nee, maar dit is er wel eentje waar je goed over na moet denken. Het gaat om Jezus. En als het in prediking en bijbelstudie, in gemeente en in kringen niet meer over hem gaat, dat is het begin van het einde. Waarom? Dan wordt de mens in de spotlights gezet. En dat hou je even vol, dat is even leuk. Maar geloof me, vroeg of laat stellen zij teleur. Maar hem, de Heer Jezus Christus, hij die door de Vader in de spotlights is gezet, stelt nooit teleur. En hij wordt als laatste in dit vers genoemd het begin van de schepping van God. Ook dat nog, alsof het nog niet genoeg is. En dat vind ik zo mooi. Als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven. Colossenzen 1 vers 15, daar staat, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hoe moet je dat nou vertalen? Nou, laat ik het maar eenvoudig houden in de taal van 2019. Colossenzen 1 vers 15 zegt, hij was er al en hij zal er altijd zijn. Wonderlijk, hè? Daar kan je toch niet bij met je verstand. Je kan het wel geloven met je hart, dat je daar ook amen op zegt. Begrijp het niet, maar geloof het wel. U was er al en u zal er altijd zijn en mijn tijden die zijn in uw hand. Dat is ontspannen leven. Hij was er al en hij zal er zijn. Ik kan het zo samenvatten. De Heer Jezus, luister goed, is de bestaansreden van alles dat bestaat. Hij is het. En waarom benadruk ik dit vers zo, voordat ik verder ga? Omdat waarschijnlijk deze fundamentele waarheden met betrekking tot de Heer Jezus in Laodicea onder druk stonden. Deze heerlijke waarheden aangaande de Zoon van God, die stonden onder druk. Is dat vandaag anders? Dit is exact hetzelfde vandaag. Vandaag staat zwaar onder druk. Niet in de ongelovige wereld, maar binnen hen, binnen die groep mensen die zich tot een kerk rekenen, tot een gemeente behoren. Daar staat dit onder druk. Wat? Nou, dat Jezus de waarheid is. De amen. Ja, Jacques, dat zie jij zo. Maar uiteindelijk leiden alle godsdiensten tot dezelfde God. Maar het is een absolute leugen. Er zijn meerdere wegen die uiteindelijk tot de Vader leiden. Jij doet het op jouw manier. Maar misschien zegt vanavond iemand, nou, ik heb een humanistische buurman, die doet het op zijn manier. En je kan niets op zijn leven aanmerken. Maar stel dat hij alles goed doet en hij erkent Jezus niet als de waarheid, dan heeft hij straks, als hij voor de troon van God staat, een groot probleem. Jezus is de waarheid, dat staat onder druk. En zijn principes staan vandaag onder druk in de gemeente. En vele gelovigen individueel en gemeenten collectief buigen voor de massa vandaag. Op allerlei terreinen. Niet in de laatste plaats als het gaat om bijbelse relaties. Het staat onder druk. En als je er niet in meekomt, dan word je bestempeld als te radicaal, te zwart-wit. Terwijl je eenvoudig naspreekt wat de Bijbel jaren geleden al leerde. Maar we moeten zwichten onder de druk van de meerderheid. En ik geloof dat wij in een tijd leven dat we kleur moeten gaan bekennen en dat het volgen van Jezus een offer gaat kosten. En dat offer is misschien geen lichamelijke onderdrukking of vervolging, maar misschien wel afwijzing. Ze zeiden tegen mij een keer, volgens mij kom jij van Mars of zo, joh. Jij bent niet van deze wereld. Ik zei, dat klopt. Dat klopt, ja. Ik ben van een andere orde, van een ander koninkrijk, wat de Bijbel noemt het koninkrijk van licht. En dat strijdt met het rijk van duisternis. Jezus, hij is de waard, hij is zekerheid, hij is de getrouwe, hij is het begin van alle dingen, niet een of andere klap. Maar hij was er al. Het gaat er niet om dat ik het begrijp, maar dat ik het geloof. En dan gaan we schepping en evolutie combineren. En dan zeggen we, ja, je kan het ook vermengen met elkaar. Dan komen we ook tot een aardige oplossing. En dan kunnen we elkaar een beetje bij elkaar houden. Dan houden we toch een zogenaamde eenheid. Het is een absolute leugen. En hiermee vallen heel veel mensen van je af. Dat weet ik inmiddels uit ervaring. Maar ik geloof dat God sprak en het was er. En dat deed hij in 6 dagen. En Henk Binnendijk zei ooit, dat vond ik wel mooi. Ik vind dat hij er nog lang over gedaan heeft. En zo is het. Begrijp je wat ik bedoel? Dit staat allemaal onder druk en ik hoef het verder niet uit te werken. En daarom zegt Jezus in vers 14 tegen Laodicea, een brief die de kenmerken van de eindtijd draagt, zal ik in de laatste dagen nog even duidelijk maken wie ik ben. Hier heb je mijn visitekaartje. Vers 14. Houd vast wat je hebt. Ik word liever door de wereld voor achterlijk beschouwd dan dat ik straks voor de troon van God sta met een mond vol tanden en op 1000 vragen geen antwoord heb. Hoe staat u erin? Hoe sta jij erin? Zwichten voor de massa. Het is zo makkelijk. Maar we worden geroepen om staande te blijven. Nou, dit gezegd hebbend, gaan we even wat inzoomen. Die werken van Laodicea, ze zijn bij God bekend. Terwijl als je misschien vooraf wat huiswerk hebt gedaan, dat je zegt, ja, maar Jacques, ik heb er niet zo heel veel over gevonden in de Bijbel. Ze kunnen wel bij God bekend zijn, die werken, maar ik kon er niet zoveel over vinden. Nou, blader met mij eens even naar Colossenzen 2, dan blijf je wakker ook. En daar lezen we iets, toch iets meer, over die gemeente van Laodicea. Want als je die achtergrondinformatie bestudeert van deze gemeente, dan blijkt er sprake te zijn van gnostiek. Jullie bladeren naar Colossenzen 2. Ik weet niet of je weet wat gnostiek betekent, wat dat inhoudt, maar laat ik het eenvoudig samenvatten. Gnostiek, dat is een vorm van religiositeit en die geeft toegang, althans, zo leert men, tot een hogere geestelijke wereld. Dat is gnostiek. Je komt in een hogere geestelijke wereld door religie te bedrijven. En binnen die gnostiek is er plaats, luister goed, heel actueel, voor allerlei religieuze ervaringen en experimenten zonder Bijbelse maatstaf. Dus men stelt zich open voor allerlei religieuze ervaringen, experimenten, maar er is geen Bijbelse maatstaf. In de gnostiek is ook heel kenmerkend. Er wordt niet gedacht in echt en onecht. Er wordt niet gedacht in zwart en in wit. In licht en in duisternis. In waarheid en in leugen. Nee, als je zo denkt, daar krijg je alleen maar ellende van. Wat doe je dan? Dan ga je het vermengen. Waarheid en leugen, licht en duisternis, echt en onecht. En door middel van bepaalde therapieën, door middel van meditatie, door middel van concentratietechnieken, kom je in een soort schijnwereld terecht. Met een streep onder schijn. En kan je heel veel beleven. Wij waren afgelopen zomer op een camping. En daar mocht ik dienen met het woord van God. En op een gegeven moment kwam ik mijn tent uit. En toen was er iemand yoga aan het beoefenen. Gewoon midden op de camping. Had een mooi boompje uitgezocht. En hij zat daar op zijn kleedje. En ik keek dat een paar keer aan. En ik dacht, ja, dit wil ik niet. En mijn kinderen hoeven dit niet te zien op een christelijke camping. Dus ik ga een keer een praatje met hem maken. En hij vertoonde hele vreemde eigenschappen. Dus ik ging naar hem toe. En ja, soms moet je een beetje naïef zijn. Hè, terwijl ik ook wel wist hoe de kaarten lagen. Maar ik zeg, wat bent u allemaal aan het doen? U bent er 's ochtends al vroeg uit. Nou, hij was allerlei meditatietechnieken aan het toepassen om in een hogere wereld te komen. En het, nou ja, heel gesprek met hem gekregen. En ik zeg, gelooft u daarin? Ja, hij zegt, ik wil je uitnodigen om morgenochtend ook te komen. Hij zegt, dan zou je het echt gaan ervaren, dan zou je ook de kracht gaan ervaren. Het is echt heerlijk. Ik zeg, nou, ik hoef gelukkig niet allerlei oefeningen uit te oefenen. Ik heb de geest van God in me en die is zo krachtig. Maar die brengt ook scheiding tussen licht en duisternis. Tussen waarheid en tussen leugen. En daar zou ik graag met je over willen praten. Hij schrok ervan. Hij vond het wel mooi ergens. En ik heb een band met die man gekregen. En hij kwam in de samenkomsten. En na de samenkomst zei hij, ik weet niet wat het was, maar er ging kracht vanuit. Hij noemde dat, ik ervoer energie terwijl jij sprak. Nou, ik denk dat we daar een andere naam aan moeten hangen. Ik denk dat de Heilige Geest een twist met je heeft. Het woord van God is de waarheid. En licht en duisternis komen openbaar. Dus jij zou iets ervaren hebben. Maar, nou, daar ging ik weer met hem praten. En uiteindelijk heb ik een Bijbel aan hem gegeven. En iedere keer, hij groette me 's ochtends vriendelijk. Hij was wat minder actief geworden, althans, niet bij mijn tent. En uiteindelijk kregen we weer een gesprek. En toen zei ik, je hebt toch een Bijbel gekregen? Ik zei, wat je nu zegt, kan ik aantonen. Laten we naar je tent lopen. Stonden we weer. Ik zeg, bladen naar dit. Wij bladen. En toen las ik het voor. Wat de Heer ermee doet, weet ik niet. Maar dit is vandaag zo actueel. Ik noem yoga, maar er zijn zoveel methoden. Gnostiek. Hij zegt, nee, je moet vooral doen wat jij doet, joh. Prachtig, man. En hij kwam graag, luister goed, naar een christelijke camping. Hij zegt, hier is nog rust. Hier is nog vrede. Hier zie je kinderen spelen. Is toch prachtig? Ik zie, ja, dat vind ik ook prachtig. Alleen wat jij doet in het openbaar vind ik wat minder prachtig. Hij begreep het niet. Hij zei, nee, ieder doet het op zijn manier. Ik heb niks tegen jou. Maar je moet mij niet verwijten dat ik in de duisternis ben. Voel je? En dit zie je zich hoe langer hoe meer manifesteren. En dit komt de kerk binnen. En uiteindelijk moeten we voor allemaal zeggen, nou ja, hij bedoelt het toch goed. En uiteindelijk, heb je nou last van die man? Laat hem zijn gang gaan, dat is toch mooi? Als hij nou in een hogere wereld van... Kom, nou dat is gnostiek. Helder hè? Colossense 2, je hebt de tijd gehad om er naartoe te bladeren, vers 1. Wat staat daar? Daar staat, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijf hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van de kennis verborgen of opgesloten zijn. Vers 4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleide met mooi klinkende redeneringen. En dan vers 8. Pas op, dat niemand u als een buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Niet volgens de Amen. Je trekt de lijnen wel door, hè? Laodicea, hier wordt erover gesproken. De Heer Jezus openbaart zich als de Amen. Niet volgens Christus, de Messias, de verhoogde wel te verstaan. Nou, dit is de enige brief waar de naam Laodicea een aantal keren in wordt genoemd in de Bijbel. En wat lees je hier? Als je dit nog verder bestudeert, dan zie je dat hier ook sprake is van vermenging. En vermenging is het kenmerk van gnostiek. Waarheid en leugen bij elkaar voegen en uiteindelijk de overtuiging hebben, er is geen absolute waarheid. Dit is wat onze tijd vandaag, wat velen in onze tijd vervult. Er is geen absolute waarheid. Je kan niet claimen dat de Bijbel de absolute waarheid is. En toch zeg ik het vanavond. De Bijbel is de absolute waarheid. Absoluut. En dat zal ook gaan blijken, is het niet vandaag dan wel in de toekomst. Maar als je dit niet erkent, luister goed. Als je de Bijbel niet aanvaardt als de absolute waarheid, als er geen absolute waarheid is, weet je wat gevolg is? Leegheid en lauwheid. Leegheid, je houdt een lege huls over. Het lijkt uiterlijk nog heel wat, maar innerlijk is het leeg en je wordt er flauw van. Dat zie je vaak hè, bij mensen die geen doel in hun leven hebben, geen visie hebben, geen focus, waar ze echt voor leven. Daar zie je heel vaak slapheid, lauwheid intreden. Nou, dan gaan we gelijk naar die twee beelden die gebruikt worden. Twee beelden om die geestelijke staat van Laodicea te duiden. Je kent de beelden. Vers 15 tot en met 16, de temperatuurverschillen. Dat is het eerste beeld. En het tweede beeld, vers 17 tot en met 18, de schijnrijkdom. Dus twee beelden, heel simpel, maar wel heel duidelijk, om die geestelijke situatie in Laodicea te duiden. Nou, allereerst die eerste, temperatuurverschillen. En dat is wel interessant als je dit bestudeert. Je moet weten dat Laodicea was gelegen in een dal, dicht bij twee steden. De ene stad was Hierapolis en de ander was Colosse. Nou, kan je allemaal op internet nazoeken. Daar hoef je niet voor te studeren. Colosse beschikte over frisse, koude waterbronnen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En Hierapolis over hete, geneeskrachtige bronnen. Ze hadden allebei iets heel positiefs. Die lagen hoger. En je ziet, Laodicea lag in een dal. Niet alleen geestelijk zaten ze in een dal, maar ze lagen letterlijk in een dal. En waar beschikten zij over? Nou, over hard, kalkhoudend, vies water. Nou, dat is een plan bedacht. We maken een wateraquaduct. Als je vandaag in het oosten bent, bijvoorbeeld in Israël, als je in Caesarea bent, dan zie je het ook langs de kust. Hebben ze ook zo'n wateraquaduct. Ze waren kundig en mans genoeg om dat water te verplaatsen van die positieve plaats naar die wat minder gelegen plaats, om het zo te zeggen. Maar wat was nou het geval? Eer dat frisse, koude water van de ene stad aangekomen was in Laodicea, was het al
lauw geworden. Nou, dat is heel simpel, toch? Maar de Heer Jezus is ook heel eenvoudig, want hij wil dat iedereen begrijpt. Dus dat water was lauw geworden eer dat het aangekomen was in Laodicea. En dat wateraquaduct was dus wel aangelegd, maar bruikbaar was het water niet altijd meer. En dat beeld gebruikt de verhoogde Christus om de situatie te duiden. Lauwheid is een beeld van een christen, schrik niet, en van een gemeente die niet beantwoordt aan haar doel. Lauwheid. De Heer Jezus die spreekt dan de wens uit. Hij zet eerst dat beeld neer. Nou, er ging gelijk een lampje branden natuurlijk. Oh, dat lauwe water, ja. En misschien heeft hij nog wel gezegd, hoe gaan jullie om met lauw water? Vind je het aantrekkelijk? Slik je dat door? Nou, daar komt hij straks op. Maar dat lauwe water is een beeld van een christen, van een gemeente die niet beantwoordt aan haar doel. En nu zegt de Heer Jezus, nu spreekt hij een wens uit wat ik als kind al heel vreemd vond. Hij zegt, was je maar koud, als beeld van ongelovig, was je maar heet, gelovig en toegewijd. Was je maar één van die twee, of koud of heet. En ik dacht altijd als kind, jullie natuurlijk niet, maar ik wel. Nou ja, lauw is altijd beter als koud, of niet? Nee, heb je tenminste nog iets. Nou, zo kun je ook in de gemeente redeneren. Ja, ik ben het wel niet overal met hem ineens. En dan bedoel ik fundamentele dingen, hoofdzaken. Maar ja, anders heb je helemaal niets. En de Heer Jezus zegt, nee, ik heb liever of heet of koud, maar niet lauw. En waarom zegt hij dat nou, hè? Ik begreep dat als kind niet. Nou, als je dat bestudeert, dan betekent dat dit. Kijk, een koude, een ongelovige, associeert zich niet met de naam van Christus, toch? Als je echt ongelovig bent, als je echt een haat tegen Jezus hebt, dan wil je die naam niet horen, laat staan dat je hem op de lippen neemt. Je wil er niks mee te maken hebben. Niets. Nou, dat is duidelijk. Maar wat doet een halfslachtige christen? Die neemt die naam wel op de lippen, maar die leeft er niet naar. Dus dan heb je het wel over de Heer Jezus. Je praat er wel over. Je zingt misschien nog een mooi lied deze dagen. Je zegt, nou ja, dat doet hij toch maar. Maar als je echt naar zijn leven kijkt, dan getuigt dat tegen hetgeen wat hij zegt. Dan zegt de Heer Jezus, dan heb ik liever ook niet dat je mijn naam op jouw lippen neemt. Waarom niet? Je bent een aanfluiting. Je laat niet het juiste plaatje van mij zien. Begrijp je wat ik bedoel? Of je bent heet. Nou ja, je hebt allemaal een brandend hart, hè? Zoals je hier bent vanavond als de emmerschorgers. Was ons hart niet brandend in ons? Nee, is ons hart niet brandende? Wij gaan op weg met een brandend hart. Zelfs in deze tijd. Of je bent koud, twee uitersten, maar niet lauw. Dus niet de naam van Jezus op de lippen nemen, maar er niet naar leven. Dat is het probleem wat de Heer Jezus heeft met Laodicea. Halfslachtige christenen die onteren de naam van God bij de ongelovigen. Nou weet je, dat is het allermoeilijkste als je gaat evangeliseren. Dan kom je mensen tegen die zeggen, ja, nou ja, je bent wel een beetje extreem. Ja. Ik heb een buurvrouw. Die gelooft ook in Jezus, maar waar wij het nu over hebben, daar doet ze helemaal niet ingewikkeld over. Of je komt bij iemand in de gemeente, waar je iets aan vraagt van, joh, vind je dat nou passend in jouw levensstijl, met jouw overtuiging? Ja, ja, ik heb een tante, ja, die gelooft ook in Jezus al jaren, maar ja, waar jij nou een punt van maakt, daar hoor ik haar nou nooit over. Weet je, dan gaan we het vergelijken. Maar ik wil niet met halfslachtige christenen vergeleken worden. De enige standaard die ik hanteer is de standaard van God zelf. Want weet je, die persoon die aangehaald wordt, het is nog maar de vraag of die overeenkomstig de principes en de standaard van God leeft, toch? Dat zegt mij niks. Je kan wel zeggen, ja, mijn buurvrouw, mijn tante, ja, daar heb ik niet zoveel aan. Wat zegt God ervan? Begrijp je wat ik bedoel? En dat is heel belangrijk vandaag. Dus halfslachtig christendom. Ja, wat zegt de Heer Jezus daarvan? Schrik niet, ik zal je uitspugen. In het Grieks staat er letterlijk, en dat hoef ik niet uit te leggen toch, in deze omgeving, uitbraken, uitkotsen. Dat wil zeggen, het oordeel van verwerping gaat over deze mensen heen. Halfslachtigheid, lauwheid is het meest verschrikkelijke in de christelijke gemeente. En je merkt vandaag in veel gemeenten dat als je iets te dicht bij het hart komt, dan gaan mensen draaien op hun stoel. Op hun klok kijken en zeggen, nou ja, het is goed geweest zo. Dan voelen ze zich ongemakkelijk. Maar juist globale prediking, algemene prediking, die niet te dichtbij komt, ja, die is geliefd. En dan hoor je aan het einde misschien nog, het was fijn, broeder. En wat er precies fijn was, dat weet je ook niet. Maar het woord van God is als een tweesnijdend scherp zwaard. Het doet altijd iets. Het snijdt iets weg, waardoor er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Dat is die twee kanten. Dat zijn die twee kanten. Het tweede beeld, het beeld van schijnrijkdom. Je moet weten, Laodicea, blijf je nog even bij, lag aan een drukke handelsroute. Laodicea was dus een rijke handelsstad. En de Heer Jezus, die maakt een toespeling daarop. Niet alleen op dat eerste beeld, lauw water. Water, aquaduct. Nee, maar ook een toespeling op die aardse rijkdom. En hij zegt, jullie zijn een handelsvolkje. Je weet hoe je geld moet verdienen. En hij maakt een toespeling en hij wil eigenlijk naar dat punt toe. Wat is nou echte rijkdom? Wat is nou echte rijkdom? Nou, dat is een goede vraag vandaag, toch? Wat is nou echte blijvende rijkdom? Want Laodicea was zelf voldaan, staat hier. Ze waren trots en ze hadden de overtuiging, wij komen niets tekort. We hebben aan geen ding gebrek. Ja joh, dat jij nou Jezus volgt, dat is prima voor jou. Maar laat mij mijn ding doen. Ik gun jou het allerbeste, maar als jij daar Jezus voor nodig hebt om je te voelen zoals je je voelt, doe je ding. Ik heb aan geen ding gebrek. Heb ik helemaal niet nodig, die boodschap. Dat is aangrijpend. Vermeende, luister goed, vermeende geestelijke rijkdom kan ertoe leiden dat het totaal in je leven ontbreekt aan zelfreflectie. Doen wij daaraan, ik heb het ook tegen mezelf, aan zelfreflectie. Heb ik dominee Jacques van Dijk hier wel eens aangehaald? Misschien heb ik het voorbeeld wel eens genoemd. Dat is een dominee van heel lang geleden, maar mijn vader en moeder luisterden altijd preken van hem. En ik luisterde soms al 3, 4 op een avond. En hij had dat was een beetje humoristische dominee. En sprak mij altijd heel erg aan. Maar hij zei, een christen is geen ruitenkijker, maar een spiegelkijker. Dat vond ik wel mooi. Hè? Kijk, door een ruit zie je hoe slecht een ander is en hoe dik een ander is. Maar in de spiegel zie je jezelf. Dat heeft te maken met zelfreflectie. Nou, iemand die je moet kenmerken als een persoon die meent rijk te zijn en het niet is. Ja, die de overtuiging heeft rijk te zijn. Het ontbreekt hem vaak aan zelfreflectie. Aan het in de spiegel kijken. En een van de functies van het woord van God is een spiegelfunctie. Uiteindelijk kom je tot het punt dat je denkt, als je niet aan zelfreflectie doet, kan zonder God ook leven. Uiterlijk lijkt het heel wat, maar innerlijk is er leegheid en lauwheid. Er is een lege huls. En weet je, dat de wereld die Jezus niet gelooft een lege huls is, dat willen we graag aannemen, toch? Maar weet je, het komt heel dichtbij, hè? Er zijn veel kerken, ook vandaag, waar de buitenkant lijkt te kloppen. Gemeente collectief, maar ook kerkgangers individueel. Ik heb 4 jaar gezocht naar vrede met God. Ik had een prachtige buitenkant. Ik had een kleur die vele mensen in deze regio zou aanspreken. Geloof me. En niemand durfde iets van mijn leven te zeggen. Want die jongen van Brunt was toch wel ernstig. Wat daarmee aan de hand is, ik had helemaal in de sportwereld gezeten. God had me stilgezet. Ik moet zeggen, hij had me tot nadenken gezet. Hij heeft me echt in mijn kraag gegrepen. En iedereen was verbaasd wat er met die jongen gebeurd is. Maar ondertussen met een donker pak leidde ik toch een dubbelhartig leven. En niemand durfde wat te zeggen. Want ja, als je maar zo ver bent als hij, dan ben je al een heel eind. Totdat er een predikant kwam, die had hetzelfde meegemaakt als ik. En weet je wat die zei? Ja, je hebt allemaal mooie verhalen, maar wie is Jezus voor je? Nou, toen ben ik nog boos ook. Ik denk, nou, volgens mij kent u er zelf niks van. Dat jou eens weten wat ik allemaal beleefd heb al. Maar hij wist waar het naartoe moest. Naar oprechtheid in je hart. Niet de mooie buitenkant, niet vermeende rijkdom, maar echte rijkdom. Ik deed niet aan zelfreflectie. Ik kende Jezus niet. Ik was zoekende, maar ik had nog geen vrede met God. Ik wist niet van vergeving van zonde. Ik wandelde niet door geloof. Ik had een mooie buitenkant. En wat is dat gevaarlijk, hè? Als je buitenkant klopt, doet het dan niet toe? Nou, ik geloof ook in een goede buitenkant. Dan weet je ook hoe ik daarover denk. Ik geloof dat het leven wat van binnen gewerkt is, wordt aan de buitenkant zichtbaar. Vroeg of laat. Je wordt een ander mens. Want ik ben naar geest, ziel en lichaam gekocht en betaald. Niet met goud en zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Dit is de tempel van God geworden. Hoe ik eruit zie, doet er wel degelijk toe. En dat gaat hem niet om kleur, gaat hem niet om allerlei stijlen, maar dat ik me in ieder geval zedelijk aankleed. Daar geloof ik in. Daar geloof ik in. De buitenkant. Maar dan moet je niet beginnen. Want God die zegt hier, ik heb 5 kwalificaties voor jullie Laodicea. Weet je hoe ik naar jullie kijk? Hij zegt als eerste, je bent ellendig. Weet je wat dat betekent? Je bent ten diepste ongelukkig. Je bent ten diepste ongelukkig. Dat is bewogenheid, hè? Hij zegt, je bent beklagenswaardig. Weet je wat hij zegt? Je bent te beklagen. Ik heb medelijden met je. Dat is wat? Ik heb medelijden met je. Want ik weet wie je echt bent. Het derde, je bent arm. Dat wil zeggen, je bent behoeftig. Je hebt uiteindelijk aan alles gebrek. Het vierde, je bent blind. Blind voor de geestelijke werkelijkheid. Ik kijk met andere ogen naar je. En het vijfde, jullie zijn ook naakt. En dat is natuurlijk beeldspraak. Je bent zonder geestelijke bedekking. Je hebt geen deel aan de mantel van de gerechtigheid. Dat is wat. En hier gaat het om, dit is de les. Hebben wij het juiste zicht op wie we zijn? Of ik moet het anders zeggen. De manier waarop wij naar onszelf kijken, nou komt die hoor, komt die overeen met de wijze waarop God naar ons kijkt. Die kunnen met elkaar overeenkomen. Dat hoop ik vanavond, voor ieder van ons. Maar die twee kunnen ook mijlenver uit elkaar liggen, dat ik hele positieve gedachten over mezelf heb, maar dat de Heere God een heel ander waardeoordeel trekt. Dit is Laodicea. Je meent rijk te zijn, maar mijn kwalificaties zijn ellendig, beklagenswaardig, arm, blind, naakt. Je zegt, ik word er niet vrolijk van vanavond. Je moet rustig blijven zitten. Het is heel positief. Dit zijn niet de kleine lettertjes. Dit zegt de Heer gewoon aan publiek. Staat zelfs op internet over boosje. Is toch heerlijk? Niet om in de krant te schieten, maar gewoon eerlijk je leven te onderzoeken. Je hoeft er niet terug te schrikken van een confronterende boodschap. De Heer heeft altijd het goede met je voor. Maar hij wil niet dat Laodicea, het denken van Laodicea, het handelen van Laodicea, grip krijgt op je hart. En daarom zegt hij gewoon, dit is Laodicea. Lau. En een verkeerd beeld op wie ze echt zijn. Nou, ik durf dit vandaag niet zomaar toe te passen. Maar wat betekent dat voor ons vandaag? Ik heb er wel een paar gedachten. Waaruit bestond nou die vermeende geestelijke rijkdom? Zou het hier gaan, luister goed, zou het hier gaan om een vorm zonder inhoud bijvoorbeeld? Zou het hier gaan om religie zonder relatie? Zou het hier soms gaan om veel activiteit, maar weinig leven? Kan ook, hè? Veel activiteit in de christelijke gemeente verbloemen de geestelijke leegheid. We hollen voor de barbecue en voor de fietstocht en voor de rommelmarkt. Maar als je tijdens de rommelmarkt zegt, hey, kom even apart, hoe is nou het leven met Jezus? Ja, maar we zijn nu aan de rommelmarkt, komt nu niet uit. Voel je hem? Dus we zijn vaak wel druk met activiteit, maar moet de activiteit de geestelijke leegheid camoufleren? Ik mag geen oordeel vellen, maar ik vrees, en ik denk dat ik recht van spreken heb, omdat ik op veel plaatsen kom, dat veel activiteiten, want ja, je bent toch actief voor de Heer, toch? Het kost je tijd en energie, maar je mag niet meer doordringen tot het hart. De bidstond wordt minder bezocht dan de barbecue. Dat vind ik ook altijd typerend. Nee, de fiets toch, doen we aan mee hoor. Maar de bidstond, daar zijn we niet. Typerend, hè? We sussen ons geweten met uiterlijke dingen. Kan in ieder geval niemand iets van me zeggen. Laodicea. God kijkt dwars door ons heen. Het kan ook te maken hebben met jezelf, met groot spreken, maar jezelf uiteindelijk overschreven. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met eigentijds willen zijn, maar tegelijkertijd wereldgelijkvormig. De belangrijke les is, komt ons uiterlijk overeen met ons innerlijk? En ons innerlijk met ons uiterlijk? Zijn we uit één stuk geweven? Zijn we doorzichtig tot op het bot? Zijn we aan de buitenkant niet anders dan aan de binnenkant? Zijn we voor God niet anders dan voor de mensen? Heerlijk, hè, als je transparant bent. Als je een open boek bent. Weet je, dan ben je vrij in je geweten. Er is geen grotere zegen dan vrijheid in je geweten. En weet je wat mij het meeste raakt in deze brief? Want nou kom ik tot een heel positief stukje. Blijf er nog even bij. Het is toch de laatste avond. Weet je wat ik bijzonder vind in deze brief? Als wij nou horen van deze gemeente, dan ben ik wel eens benieuwd. Er komt geen wolkje boven je hoofd. Misschien hadden wij gezegd, Jacques, laat die gemeente maar. Trek aan een dood paard. Toch? Ze willen niet. Vermeende geestelijke laat ze maar. En nou komt de Heer Jezus om de hoek. En dat vind ik zo heerlijk. De gemeente die er het meest beroerd van afkomt, die het meest slecht uit de analyse komt, daaraan openbaart de Heer Jezus als een ware koopman. En daar gaat hij hoor, je hoort hem praten. Hè? Hij zegt, ik raad u, ik adviseer je om van mij te kopen, ondanks je geestelijke negatieve status. Ik doe je een aanbieding. Ik doe je nog één keer een aanbieding. Zie hem staan, de Heer Jezus, als een echte marktkoopman. En hij zegt, koop van mij. Wat betekent dat? Nou, mogelijk betekent dat kopen zoals bedoeld in Jesaja 55. Zonder geld en zonder prijs. Maar het kan ook dit betekenen. Het kan ook zijn dat het kopen hier verband houdt met de prijs van zelfverloochening. Koop zonder prijs, zonder geld. Koop die geestelijke rijkdom van mij, maar het kost een prijs, dat is verloochen jezelf. Kijk in de spiegel. En de echte rijkdom zou je deel zijn. Dat. Durf je het aan? Jezelf te verloochenen. Je ziet hem staan, hè? Echte marktkoopman. Ik ga wel eens met die jongens op zaterdag naar Dordrecht, naar de markt. En dan ga ik altijd op een afstandje staan, naar die groenteboeren kijken. Dat vind ik altijd leuk. Ik hou een beetje van mensen analyseren, observeren en zo. En dan ga ik op een afstandje staan en hoor je die groenteboeren, die is om 7 uur begonnen, zeg maar. En van 7 tot 5 blijft hij maar roepen. Hij heeft 3 verschillende uitspraken over zijn aardbeien, over zijn bananen, over zijn peren, zeg maar. En die gaat heel de dag door. Het resoneert nog in je oren als je in de auto op de terugweg zit. En ik denk als hij in zijn bed ligt s'avonds, dan roept hij het nog. Hij gaat maar door. Zoveel kilo voor dat. En hij gaat maar door. En dan sta je 10 minuten kijken. En hoe vaak heeft die man dat niet gezegd? En dan kijk ik, hoeveel mensen stoppen er nou? Hè? Nou, de stoppen er wel. De kopen er ook wel. Maar de massa loopt door. Stopt hij ermee? Nee, hij blijft gaan. Hij blijft gaan. Nou, dat vind ik mooi zo'n man, weet je. Die gaat er echt, daar hou ik van. Die gaat er echt voor. Maakt mij niet uit of hij nou voor peren gaat. Hij gaat ervoor. Hij heeft een wil. De Heer Jezus heeft ook een wil. Dat ze allen tot erkentenis van de waarheid komen. En hij roept en hij biedt aan beproefd goud tegenover armoede. Dat wil zeggen beproefd goud, zuiver goud. Goud is een beeld van Gods rijkdom, Gods heerlijkheid. Hij biedt het aan. Oprecht geloof, dat vraagt hij uit een rein hart. Proeft goud. En ogenzalf tegenover de blindheid van Laodicea. Nou, daar kan ik ook heel veel over vertellen. Waarschijnlijk was daar medische opleiding in Laodicea. En hij maakt weer een toespeling daarop. Ogenzalf. Jullie weten wat het is hier in Laodicea. Nou, ik heb geestelijke ogenzalf, zodat je de dingen gaat zien zoals ze daadwerkelijk zijn. Heerlijk toch? Goud tegenover je armoede. Ogenzalf tegenover je blindheid. De verlichting door de Heilige Geest, Efeze 1 vers 18, verlicht de ogen van uw hart. En het derde, witte kleding. Om je naaktheid te bedekken. Naaktheid is een beeld van oordeel. En een wit kleed is het beeld van overwinning, van reinheid. Ik denk aan Jesaja 61 vers 10, de mantel van de gerechtigheid. Daar zijn wij mee bekleed. Doe aan de Heer Jezus. Dagelijks. 1 keer voor het eerst en dagelijks opnieuw. En dan dat appel, hè? Ik vind het zo indrukwekkend in die laatste verse. En in ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan nederig en bekeer je. Terechtwijzing vanuit het Grieks betekent zoveel als opvoeden. Mag ik je opvoeden? Laat je terechtwijzen. Laat je opvoeden. Of je kan het ook vertalen, aanleren met strenge hand. Het hoort erbij, hè, terechtwijzen. In het huisgezin, in mijn gezin, ik heb 4 jongens. Terechtwijzing is deel van de opvoeding. Vinden ze niet altijd leuk? Maar ik zeg, we gaan het toch toepassen. Maar ook in het huisgezin van God, terechtwijzing. Aan wie, nee, wie wijst de Heer terecht die hij lief heeft? Op het moment begrijpen mijn kinderen niet altijd hoor. Een dag later zeggen ze, pa, als ik eerlijk ben, ja, toch wel een punt. Ik zeg, ja, dat wist ik toen al. Jij wist het ook wel, toen. Alleen je erkende het niet. Dus dat strijdt in je hart, hè. Je moet daar dat punt toe gaan dat je direct gaat erkennen. Terechtwijzing, is positief. En het tweede, bestraffing. Dat betekent vanuit het Grieks weerleggen, corrigeren van het verkeerde. En zowel terechtwijzing als bestraffing, luister goed, zijn heel positief en zijn bewijzen van Gods liefde. Bekeer je, metanoia, kom tot nadenken, kom tot je verstand, kom tot gezond denken. Tegen wie zegt hij dit? Laodicea. Lau. Een ingebeelde rijkdom. Maar het is lucht. Tegen hen zegt hij het. Vind je dat niet wonderlijk? In deze laatste dagen moeten we het evangelie blijven verkondigen. En met dat Heer Jezus zijn koopwaar aanbiedt en de gemeente terecht wijst en bestraft. Ja, dat is aangrijpend, vers 20. Staat hij buiten de deur. Hij biedt zich aan. En dat wat hij weg wil schenken, biedt hij aan. Maar hij staat wel buiten. Hij klopt, biedt aan. Wat een liefde, wat een genade. En dan moet je weten, in Laodicea waren Romeinse ambtenaren die in elk huis onderdak konden afdwingen. Dat leverde veel weerstand op. Dat begrijp je wel, maar ze konden dat onderdak afdwingen. Maar de Heer Jezus, hij vraagt nog toegang. Hij klopt aan. Hij verlangt naar de maaltijd. Wat betekent dat? Hij verlangt naar intimiteit, naar gemeenschap. Nou, als je dit plaatje voor je ziet. Wat een analyse maakt hij. Wat een conclusies trekt hij. Lau. En je denkt dat je rijk bent, maar je bent zo arm als wat. Maar ik kom nog 1 keer langs. Ik kom nog 1 keer langs. Maar er komt een moment, broeders en zusters, dat het een keer de laatste keer is. Hè? Daarom, er zei ooit een oude prediker, je moet altijd prediken alsof het je laatste boodschap is. En mensen mogen ervaren hoe ze het ervaren, maar misschien denk je, nou ja, niet zo overdreven. Maar alsof het je laatste boodschap is. Stel voor dat je hier zit. En je doet morgen je ogen niet meer open. Kan toch? Ik spreek zondag op Urk en daar waren 2 vissers die wel weg waren gevaren. In de veronderstelling thuis te komen, maar zijn niet meer thuis gekomen. Jonge mensen. Dan zou dit zomaar het laatste aanbod kunnen zijn. Ik ga ervan uit dat je de Heer Jezus kent, maar het zou zomaar kunnen zijn dat je hier zit en als je heel eerlijk bent, ik ken Jezus niet. Kan je laatste aanbieding zijn? Van wie? Van de amen. Van de trouwe en waarachtige getuigen. Ik raad je, ik adviseer je dat je van mij koopt. Is toch liefdevol of niet? Aan de gemeente die zegt, Heer, we willen zelf koning zijn. Dit raakt mij. En hij gaat maar door. En hij biedt zelfs zijn eigen aanwezigheid aan om maaltijd te houden, gemeenschap te hebben, intimiteit te beleven. Dit is verlangen van God om ons dicht bij zijn hart te hebben. Wat een geduld, hè? Wat een eindeloos, nou, eindeloos. Geduld houdt een keer op. De deur van de ark ging een keer dicht. Het is een keer klaar. De genadetijd is een keer voorbij. Ik weet niet wanneer. De vraag is wel hoe lang het nog duurt. En daarom is ook deze boodschap zo belangrijk. En de overwinnaars, wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen die al onder ons heel lang geleden op dat aanbod zijn ingegaan. Maar zelfs zou je tot die overwinnaars behoren als je vanavond voor het eerst op dat aanbod ingaat. Dat zijn de overwinnaars. Zij zullen met Christus regeren op zijn troon. Nou, daar ga ik het maar niet over hebben, maar dat is ook een heerlijke tijd. Dat gaat komen. Het Messiaanse vrederijk. Jezus op de troon in Jeruzalem. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. alle knie zal gaan buigen en alle tong zal gaan belijden. Jezus, hij is Heer. Gaat echt komen hoor. Het is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Hij zal komen met macht en majesteit, als koning der koningen, als Heere der Heren. Hij zal zich ten volle openbaren aan Israël. En er zal een geweldige zegen over deze wereld uitgaan. En zelfs de heidenen zullen het loofhuttenfeest gaan vieren. Ze zullen toestromen. En hij zal het middelpunt worden. Wie? De Amen. De getrouwe en de waarachtige getuigen. Ik ga afsluiten. Wil je een samenvatting? 3 puntjes. De Heer Jezus. Hij openbaart zich in deze brief als de rechter. Luister goed. Die de schone schijn ontmaskert. Hij is eerlijk, hè? De rechter die de schone schijn ontmaskert. In de tweede plaats. Hij is tegelijk de koopman die de oplossing van het probleem aanprijst en aanwijst. Een echte koopman. Hoor je hem roepen? En in de derde plaats, tenslotte, hij is ook de gastheer, de Heer Jezus, die een dwalende gemeente opnieuw zijn vriendschap biedt. Vind je het niet mooi? Misschien heb je er niks van begrepen vanavond. Vond je het veel te veel? Nou, dan heb je hier een samenvatting. Kost je niks extra's. Als eerste de rechter die de schone schijn ontmaskert. In de tweede plaats de koopman die de oplossing voor het probleem aanwijst en aanprijst. En tenslotte is hij de gastheer die een dwalende gemeente opnieuw zijn vriendschap biedt. Dat oude lied zegt, doorgrond mijn hart. En ken mijn weg, o Heer. Is er iets in mijn leven wat lijkt op dat van Laodicea? Dan kan je er afstand van doen. En zeggen, Heer, ik wil na 7 brieven de balans opmaken. Ik heb hem opgemaakt. En ik wil, al zie ik er best tegenop, tegen de tijd die komt, ik wil trouw zijn in de toewijding aan u. De Heer zegt vanavond tegen je, mijn ogen doorlopen de hele aarde. Om krachtig bij te staan, ook in de laatste dagen, hem of haar, wiens hart volkomen is tot mij. Ik durf je vanavond echt dit te zeggen, ter afsluiting. Je kan Gods kracht vandaag, ik durf je de garantie te geven, je kan Gods kracht ervaren vandaag, in deze tijd. Met zoveel vervallen afval. Je kan die kracht ervaren op 1 voorwaarde. Als je hart, je denken volkomen is tot hem. Niet halfslachtig, daar red je het niet. Niet voor 90%. Volkomen toegewijde harten. Aan hen belooft God zijn kracht in al zijn volheid te schenken en te openbaren. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel. We willen u zo danken voor uw woorden, ook deze avond. Heer, ik dank u. Het is ook een boodschap die tot mij komt. Ik dank u dat u zo eerlijk bent. Dat u niets achterwege houdt. Dat u eerlijk met elkaar ons met de dingen in aanraking brengt. Niet dat we altijd alles begrijpen, maar u heeft het wel verteld. En ik las vanmiddag nog, met het oog op de voorbereiding voor het weekend, uit Johannes 14. Ik zal de geest sturen en die zal je in al de waarheid leiden. U wil ons ook helpen. Om dingen die we nu nog niet zien of begrijpen, om daar licht over te geven. Maar wel onder die voorwaarden, aanvaard mijn woord als het door mij geïnspireerde woord. Dan zal je de krachten van ervaren. Heer, we danken u voor deze serie, 7 brieven. Voor de toenmalige gemeente. 7 brieven, ook voor de gemeente vandaag, voor de gelovigen vandaag. Maar ook 7 brieven als beeld van 7 perioden. U kent ons hart, Heer. We leggen deze serie terug in uw handen en we danken u dat u ons wilde vormen, wilde kneden. Dingen wilde afleren, dingen wilde aanleren. Om zo ons te veranderen van binnenuit, naar uw beeld, naar uw gelijkenis. En wij danken u, Heer Jezus, ten slotte, dat u de Amen bent. De waarachtige en de trouwe getuige, het begin van de schepping van God. Dank u wel. Ik vind het zo bijzonder. U op de troon, het loopt u niet uit de hand. Vandaag niet, maar morgen ook niet. En in ons persoonlijk leven ook niet. We zijn zo blij, Heer Jezus, met u. En we willen gewoon tegen u zeggen, aan het einde van deze serie, Heer Jezus, we hebben u lief. omdat u ons eerst heeft lief gehad. En als er vanavond zijn die die liefde nog niet aanvaard hebben, Heer, geef dat ze niet naar huis gaan. Of dat ze in ieder geval niet gaan slapen, voordat ze ook kunnen getuigen, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. U doet nog een aanbieding. Nog wel. Maar hoe lang dat nog doorgaat, wij weten het niet. Maar wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. We gaan met elkaar nog wat zingen. Er is nog niks van de tafel erachter gezet. Oh, al wel gebeurd. Oh, kom nog, mooi. Ik wilde hem toch niet vergeten, want het heeft toch ook een beetje met Israël te maken. Maar dat komt nog.
Toen ik mij op deze avond voorbereidde, dat heb ik ook gedaan, heb ik ook Openbaring 3, vers 14 tot 20 gelezen. En toen las ik daar, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En toen schoten mijn gedachten, of toen bracht de Heer in mijn gedachten misschien ook wel, maar mijn verlosser hangt aan het kruis. Mijnentwege, vanwege mij. En als u vanavond hier bent, en u wilt ook dat getuigenis uitspreken, want dat is het, dan nodig ik uit om samen met mij dit lied te zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. U mag gaan zitten, want ik heb nog twee verrassingen voor u. Toen u binnenkwam, is het u opgevallen dat er achterin de zaal, in de aula, een lange tafel staat. Die is van Toos. En als u niet weet wie Toos is, dan komt u niet uit deze buurt, want iedereen kent Toos. Toos Vos. Zij verkoopt Israël-producten en de opbrengst daarvan wordt ook aan projecten in Israël toegewezen. Dus van harte aanbevolen, als u nog geld over hebt na de collecte, of sorry, na de... Ik kon het even niet laten. En de tweede verrassing is, dat is wel een derde. Dit is de laatste avond van ons seizoen. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus als u, nadat ik een liedje gezongen heb, nog even nablijft, blijf praten. Dan hebben we voor u een glaasje drinken. En misschien, ik wil me niet aangekeken, maar ook niets te eten. Geniet daarvan, want het is gratis. En als het gratis is, dan blijven we toch. Ik heb een liedje en het gaat over vrede. Daarom heet het ook Het Fundament. Er is een band die alle kinderen Gods verbindt, waardoor de een de ander uitnemender vindt. Waardoor heeft anders onze Heer zijn bloed geplengd dan voor de band der liefde die de vrede brengt. Vrede in de harten en de huizen der mensen. Vrede voor de wereld die wij allen wensen. Vrede voor de mensen in de eenzaamheid. Een vrede waartoe gij geroepen zijt. Die nederig en zachtmoedig is, de christen met geduld, bewijst dat Jezus eenmaal heeft de wet vervuld. Verdraagt juist graag diegene die niet bij hem past, en is zijn naaste zo niet langer meer tot last. Vrede in de harten en de huizen der mensen. Vrede voor de wereld die wij allen wensen. Vrede voor de mensen in de eenzaamheid. Een vrede waartoe gij geroepen zijt. Omdat wij allen leden van één lichaam zijn, waarderen wij elkander van groot tot klein. En allemaal gedoopt met diezelfde geest, is het minste lid van allen voor de Heer het meest. Vrede in de harten en de huizen der mensen. Vrede voor de wereld die wij allen wensen. Vrede voor de mensen in de eenzaamheid. Een vrede waartoe gij geroepen zijt. Geroepen in de hoop om hem gelijk te zijn. Aanvaarden we hem als Heer in zijn koninkrijk. Rechtvaardig door het geloof dat Jezus zelf bezat. Maar niet door hetgeen ik zelf te presenteren had. Vrede in de harten en de huizen der mensen. Vrede voor de wereld die wij allen wensen. Vrede voor de mensen in de eenzaamheid. Een vrede waartoe gij geroepen zijt. Gestorven en begraven door die ene doop. Uit watergraf verrezen met nog ene hoop. Met Jezus te regeren voor de redding van het heelal. Eén God, één Vader, één die het voleinden zal. Vrede in de harten en de huizen der mensen. Vrede voor de wereld die wij allen wensen. Vrede voor de mensen in de eenzaamheid. Een vrede waartoe gij geroepen zijt. Ik wens u een fijne kerstdagen.